Een van de dingen waarin Nooit Geweten zich onderscheidt van veel andere podcasts is dat ik echt probeer de afleveringen een beetje kort te houden. Een kwartier vind ik mooi, soms heb je een paar minuten meer nodig, maar daar ligt wel de grens. En dat betekent dat ik soms moet snijden, maar soms ook dat ik besluit om er een tweeluikje van te maken. Zoals vandaag. Beide afleveringen zijn los te luisteren, maar als je ze allebei gaat luisteren, dan zou ik beginnen met deze. Hier is Nooit Geweten, aflevering 129. Het is 9 oktober 1769. We zijn aan het strand bij de monding van een kleine rivier op het eiland Aotearoa, wat we in Nederland het Noordereiland van Nieuw-Zeeland noemen. James Cook en een deel van zijn bemanning zijn aan wal gegaan, tot de tanden bewapend. Aan de andere oever van het riviertje staat een groep van 50 tot 100 Maori-krijgers. De sfeer is gespannen. Gisteren is een veel kleiner groepje van de bemanning hier ook al aan land gegaan en dat is uit de hand gelopen. Ze hoopten drinkwater en misschien wat te eten te vinden. Zodra ze aan land waren, kwamen er 4 Maori op ze af met een soort knuppels. Ze zagen er voor de Britten nogal intimiderend uit. Ze losten een waarschuwingsschot in de lucht. De Maori schrokken waarschijnlijk wel van de knal, maar begrepen natuurlijk niet wat het betekende en liepen gewoon door in de richting van het groepje Engelsen. Een van de mannen van Cook schoot vervolgens een van de Maori neer. Dood. De Maori zijn natuurlijk in shock. De Engelsen maken zich snel uit de voeten, terug naar hun schip. Geen goed begin. Kapitein Cook baalt als een stekker. Hij heeft uitdrukkelijke orders om te proberen overal vriendschappelijke relaties met de lokale bevolking aan te knopen en ze te overtuigen van de vreedzame bedoelingen van de Engelsen. Op Tahiti was dat redelijk gelukt. Maar deze Maori lijken toch wel een ander slag. Aan de overkant van het riviertje beginnen de Maori-krijgers aan een haka, een woeste krijgsdans om te intimideren. Cook wist natuurlijk wel dat zijn wapens superieur zouden zijn. Dat ze zo nodig vanaf deze oever Maori-krijgers zouden kunnen neerschieten aan de overkant. Iets waarvan de Maori nog geen idee hebben. Maar dan? Dan was het oorlog. Hij wilde graag eten en drinkwater kunnen inslaan. Misschien door te ruilen. Hij had zieke bemanningsleden aan boord. Scheurbuik. Dit kon wel eens heel slecht gaan aflopen. Dan stapt een man uit het gezelschap van Cook naar voren. Hij is een Pacifische eilander en hij zit net als de Maori onder de tatoeages. 3 maanden geleden, op Tahiti, is hij bij ze aan boord gekomen. 6000 kilometer ver weg. Als de haka is afgelopen, loopt de man naar de oever van de rivier en begint met luide stem te spreken en gebaren naar de Maori aan de overkant. En ze lijken hem te verstaan. Hij lijkt te begrijpen wat ze terugzeggen. Hij legt uit dat de Engelsen hier in vrede komen en vooral water en voedsel willen. De ontmoeting in deze baai verloopt ineens een stuk productiever en vreedzamer. Helemaal gezellig wordt het natuurlijk niet, er zijn doden gevallen en uiteindelijk vertrekt het schip zonder bevoorrading uit de baai. Maar ze hebben wel iets geleerd. Die eilander die ze aan boord hebben, die als navigator al heel nuttig was geweest, die kan op dit eiland van onschatbare waarde zijn. In volgende ontmoetingen lukt het steeds beter om tot vreedzame handel te komen. Deze man heette Tupaya. Zonder Tupaya was de expeditie van Cook waarschijnlijk nooit terug in Engeland gekomen. Maar daarover vertel ik in de volgende aflevering. Waar ik het nu eerst over wil hebben, is één van de bijzonderste prestaties van de mens en de oorzaak van het feit dat de Maori en Tupaya elkaar redelijk konden verstaan en dat hij hun gebruiken begreep. Ik wil jullie vertellen over hoe de mens de grote oceaan veroverde. De grote oceaan, ook wel de stille oceaan of in het Engels de Pacific, is heel groot. Als je alle continenten bij elkaar legt, Azië, Europa, de beide Amerika's, Afrika, Antarctica, en je legt ze allemaal in de grote oceaan, dan blijft er nog ruimte over voor een hele extra Afrika. En in die enorme ruimte ligt bijna niets. Er zijn een paar eilandengroepjes, zoals Hawaii of de Marshall-eilanden, En her en der wat losse stippen, zoals Paaseiland, maar in grote lijnen heel leeg. En het bijzondere is, veel van die eilanden zijn al heel lang bewoond. Toen Europese ontdekkingsreizigers zoals Cook daar aankwamen, toen woonden er overal al mensen. In Europa werd al millennia op zee gevaren, maar tot de 15e eeuw haalde niemand het in zijn hoofd om zo ver van de kust af te varen dat je het land niet meer kon zien. Als je het land eenmaal kwijt bent, hoe weet je dan nog welke kant je op moet? Zo makkelijk is het niet om koers te houden. En land, dat kan je helemaal niet op zo'n heel grote afstand zien liggen. Als het land vlak is en er staan hoge bomen op, dan zie je het vanaf ongeveer 10 kilometer. Later hadden de Europeanen instrumenten ontwikkeld om je positie te bepalen zonder land te zien. En daarmee hadden ze het aangedurfd om de oceaan op te varen. Om over te steken. En toen kwamen ze op die afgelegen eilanden en daar woonden al mensen. Om te begrijpen hoe bijzonder dat is, wil ik een gedachte-experiment doen. Want de afmetingen van een oceaan, daar kunnen we ons te weinig bij voorstellen. We krimpen de grote oceaan naar het formaat van een voetbalveld, 100 meter lang. De meeste eilanden in die oceaan krimpen dan naar ongeveer 1 centimeter, een knikker. En je kan die knikker pas zien liggen van een afstand van 10 centimeter. Een eiland zoals Tahiti met hoge bergen van verder, een halve meter of zo. Dus je staat op de rand van een voetbalveld en het is pikken donker. Ergens over het veld verspreid liggen een paar knikkers, maar je ziet die knikkers pas op 10 centimeter afstand. Sommige knikkers vanaf een halve meter. Zelfs als je weet waar ze ongeveer liggen, dan is het vrijwel onmogelijk om de goede kant op te gaan lopen en er dan niet net langs te lopen. En je weet dus niet waar de knikkers liggen. Dat was het raadsel. Er waren allerlei speculaties over hoe die mensen daar dan toch terechtgekomen konden zijn. Thor Heyerdahl bijvoorbeeld, een kleurrijke Noorse avonturier, had de volgende theorie. Niemand zou zo dom zijn om zomaar met een primitief bootje de oceaan op te varen. Het moet min of meer per ongeluk zijn geweest. Dus vissers die bij de kust willen blijven, maar door noodweer overvallen worden en uit koers raken. Loopt natuurlijk meestal slecht af, maar zo nu en dan waait de wind misschien zo dat ze elders aanspoelen en op dat eiland bleven wonen en nakomelingen grootbrachten. Dat moest dan wel van oost naar west zijn gebeurd, want op de grote oceaan staan de winden en oceaanstromen voornamelijk van oost naar west. Dus de bevolking van de Polynesische eilanden moest dan vanaf Zuid-Amerika zijn gekomen. En via een lange serie van uit de hand gelopen visexpedities zou dan vanaf die kant het hele gebied bevolkt zijn geraakt. De eerste stap was dan de moeilijkste, want de afstand van Zuid-Amerika naar Paaseiland is best groot. En omdat Heyerdahl een avonturier was, probeerde hij in 1947 te bewijzen dat dat mogelijk was. Met zijn zeilvlot de Kon-Tiki probeerde hij met een bemanning van 6 de oversteek te maken. Hij had wel moderne communicatieapparatuur bij zich en ook navigatiespullen en kaarten. Maar toch, het lukte. Een beetje. Ze kwamen niet bij Paaseiland, maar wel bij andere Polynesische eilanden. Echt aan land gaan lukt nergens en het vlot strandde uiteindelijk op een rif. De bevolking van een eiland vlakbij kwam ze de dag erna halen en haalden ze feestelijk in. Ze hadden toch maar mooi 7000 kilometer afgelegd. Het boek dat Heyerdahl schreef over zijn avontuur werd een wereldwijde bestseller en de resten van de Kon-Tiki zijn nog steeds in Oslo in een museum te bekijken. Dus Heyerdahl had op een bepaalde manier bewezen dat het mogelijk was met primitieve middelen de oversteek te overleven. Maar het probleem van hoe je zorgt dat je eilanden vindt en er niet op 20 kilometer langs vaart zonder ze ooit te zien, daarover bewees hij helemaal niets. Sterker nog, hij had het helemaal mis. Dat weten we inmiddels wel zeker. Want op basis van taalkundig en archeologisch onderzoek hebben we inmiddels vrij compleet in beeld hoe de mens dit kunstje heeft geflikt. En het is een combinatie van enorme moed, maar toch ook vooral kunde en niet toeval. Het verhaal begint niet in Zuid-Amerika, maar in Azië. Op basis van taalkundig onderzoek weten we dat het Polynesische verhaal begint op Taiwan. In 3000 voor Christus woonde daar een volk dat kennelijk iets bijzonders ontwikkelde en daarmee uiteindelijk over een enorm gebied eilanden wist te bevolken. In die tijd was Australië al lang bevolkt. Ook op de meeste Indonesische eilanden en de Filipijnen woonden al moderne mensen. ook omdat je daar nog veel langer geleden voor een groot deel gewoon heen kon lopen. Het zeeniveau tijdens de ijstijden was zo laag dat je gewoon lopend naar Sumatra en Java kon komen. Om Australië en Nieuw-Guinea te bereiken moet er hier en daar wel water overgestoken zijn, maar dat zijn allemaal plekken waar je de overkant kan zien liggen. Die oorspronkelijke bewoners van Taiwan begonnen vanaf dat moment, dus 5000 jaar geleden, zich in alle richtingen te verspreiden en hun taal werd de voertaal op veel van de plekken waar ze kwamen. We noemen die talen Austronesische talen. Het Maleis en Javaans zijn Austronesisch, maar ook het Tagalog, de belangrijkste Filipijnse taal, vrijwel alle Polynesische en Micronesische talen, het Hawaiiaans, het Tahitiaans, het Maori en bijvoorbeeld ook het Malagasy, de taal van Madagaskar. Deze groep had een bepaald soort schepen, katamarans met twee liggers en een groot oppervlak ertussen voor vracht of passagiers, met driehoekige zeilen. Daarnaast moet er een cultureel aspect zijn geweest waardoor het aantrekkelijk was voor jonge avontuurlijke types om te vertrekken en elders een nieuw bestaan op te bouwen. Om met een paar mannen en vrouwen wat dieren, planten en zaden te proberen een nieuwe bewoonbare plek te vinden. Al rond 1000 voor Christus waren deze mensen aangeland op plekken zo afgelegen als Fiji en Tonga. Daar kan je alleen komen door stukken lege oceaan van zeker 500 kilometer over te steken. Toen gebeurde er iets vreemds, namelijk een hele lange tijd niets. Van ongeveer 1000 voor Christus tot 1000 na Christus spreidt de cultuur zich niet verder uit. De long pause wordt dit genoemd. En dan, vanaf 1000 na Christus, begint het weer en nu sneller. Ze moeten op dat moment iets hebben uitgevonden, een techniek hebben bedacht die het ze mogelijk maakte om weer verder te komen. We weten niet wat die laatste cruciale stap was. Wat we wel weten, is hoe ze te werk gingen. Denk even terug aan dat voetbalveld in het donker. Het belangrijkste wat de Polynesiërs leerden, was navigeren op de sterren. Overdag is navigeren op volle zee lastig, maar 's nachts heb je de sterren. Een Polynesische navigator kreeg vele jaren aan opleiding en leerde de sterrenhemel uit zijn hoofd en leerde onder de baan van welke ster welk eiland lag. Daar heb je niets aan als je nog niet weet waar je heen op weg bent, maar wel om terug naar huis te komen. Thor Heyerdahl dacht dat de verovering van de grote oceaan alleen maar met de wind mee kon zijn gebeurd, maar het is precies andersom. Ze deden expedities met hun snelle katamarans in richtingen waarin ze nog niet eerder gevaren hadden, met genoeg mensen en eten aan boord om daar een nieuw bestaan op te kunnen bouwen, maar als ze niets vonden, keerden ze om en voeren zo snel mogelijk met de wind mee, navigerend op de sterren, naar huis. Tegen de wind in was de veiligste manier. Weer terug naar het voetbalveld. Met de sterren kan je veilig terug naar de achterlijn. Maar hoe ga je ooit die knikker vinden? Daarvoor hadden de Polynesiërs meerdere extra hulpmiddelen om de nabijheid van een eiland te weten, ook al kan je het nog niet zien. Zo letten ze altijd goed op de vogels. Er zijn vogels die op het water kunnen drijven en daar slapen, maar er zijn er ook die met hun vangst weer naar land moeten. Als je dat soort vogels ziet en je kijkt waar ze aan het eind van de dag heen vliegen, dan is er in die richting land. Kan nog 100 kilometer weg zijn, maar dat is te doen met je snelle katamaran. Dan zijn er de wolken. Boven een eiland vormen zich vaak wolken. Daar heb je op zichzelf nog niet zoveel aan, want er zijn ook veel wolken die niet boven land liggen. Maar als je heel goed kijkt naar de onderkant van een wolk, dan kan je kleurweerspiegelingen zien van wat eronder ligt. Dus boven een eiland met groene begroeiing hangen wolken met een lichte groene gloed aan hun onderkant. Met dit soort trucs kan je eilanden al vanaf zo'n 100 kilometer waarnemen. En dan is er nog een techniek. De golfslag. Of eigenlijk niet de golfslag, maar de deining. Golven zijn meer het patroon op de korte afstand van tientallen meters. Maar de oceaan heeft ook diepere golfpatronen. Die deining vormt banen die vele dagen en over honderden kilometers dezelfde richting aanhouden en daar kan je dus ook je richting op bepalen. Als die lange golfslag tegen een eiland botst, dan geeft dat een breking in het patroon, golfdiffractie. En de golven worden ook weer kaatst vanaf eilanden. Polynesische navigators leerden die verandering in de deining te voelen. Ze lagen vaak op hun rug op de bodem van hun schip te voelen. De subtiele veranderingen in hoe de boot wordt opgetild en rolt, in hoe de deining uit een iets andere kant lijkt te komen, of dat er zelfs twee deiningen tegen elkaar in lijken te zijn, daarmee kunnen eilanden op wel 300 kilometer afstand worden waargenomen. Dat, in combinatie met de mogelijkheid om enigszins veilig keer op keer te proberen en met nog steeds een flinke dosis heldenmoed, dat is hoe de mens de grootste watervlakte van de aarde koloniseerde. Veel van die traditionele kennis was bijna verloren gegaan in de koloniale periode. Vandaar ook dat iemand als Thor Heyerdahl zich niet kon voorstellen dat de Polynesiërs in staat waren geweest om bewust op zoek te gaan naar nieuwe eilanden. Maar vanaf de jaren 60 is er een beweging op de eilanden die terecht weer met trots en bewondering kijkt naar hun navigatiecultuur. Op sommige kleine eilanden werd de oude kennis en vaardigheid nog in ere gehouden en er werden organisaties opgericht om deze kennis te herstellen. In 1976 werd vanaf Hawaii met een traditionele katamaran weer de reis naar Tahiti gemaakt, zonder instrumenten, maar met navigatie op de sterren. Tegenwoordig varen er weer meerdere van deze traditionele schepen tussen Hawaii, Tahiti, Nieuw-Zeeland, Tonga en Samoa. In 2019 werd in Nieuw-Zeeland herdacht dat James Cook er 250 jaar eerder aan land ging. Niet alle Maori vonden dat reden voor een feestje. Ze vonden het ongepast dat Cook een ontdekker werd genoemd, terwijl op alle plekken waar hij kwam al mensen woonden. Ook hadden ze niet het gevoel dat de ontmoeting met de Europese bezoekers voor hen goed was afgelopen. Het enige wat veel Maori positief vonden aan de gebeurtenis was de komst van Tupaia. In de ogen van hun voorouders was Tupaia de leider geweest van het schip, de navigator. Die Cook was hooguit de bestuurder van zijn schip. Tupaia's komst werd bovendien gezien als een hereniging. Vanaf Aotearoa kan je namelijk niet zo makkelijk voor de wind terugvaren naar Tahiti. De Maori waren nog wel een zeevarend volk en bezochten andere eilanden over grote afstanden, maar de contacten met de centralere eilanden, zoals Tahiti, waren vervaagd. En ze zagen dus de komst van Tupaia als een hereniging met lang verloren familie. Dit was aflevering 129 van Nooit Geweten. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina Tupaia. Op dit onderwerp zat ik al heel lang te broeden, maar het was de mail van Floris van Inge over Tupaia die het zetje gaf. En daarover dus veel meer in de volgende aflevering. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. De begin- en eindtune is gemaakt door Amir Swaap. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering en je weet dus al waar die over gaat, maar ik maak toch nog een puzzel. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.